we vorige maal overdag dat de Heer Jezus zich openbaart in Galilea. In tegenstelling tot de twee overige malen is deze ontmoeting tussen de Heer Jezus en zijn discipelen in Galilea. Zoals we vorige keer overdacht hebben, was dit naar wat de Heer ook had voordien gezegd, dat hij hen zou voorgaan naar Galilea. En hadden de vrouwen bericht dat ze de engelen hadden gezien, en dat die engelen gezegd hadden dat ze moesten opgaan naar Galilea. Dus het feit dat we de discipelen vinden in Galilea ligt hier een beetje in de lijn van de verwachtingen die ook in de andere evangeliën geschilderd wordt. We hebben gezien dat het feit dat ze terug gaan vissen niet iets is waar we ons negatieve bedenkingen moeten bij maken, want ze moesten uiteindelijk wachten, de discipelen, op verdere instructies van de Heer. De Heer had niet gezegd wanneer hij zich aan hen opnieuw zou openbaren. Ze wisten helemaal van niets en ook zij moesten uiteindelijk kunnen leven. En Petrus was nu eenmaal een beroepsvisser, of moest toch ook voorzien samen met de anderen in het onderhoud van hun gezin. Vandaar dat we ze hier vinden op het meer van Galilea. En we hebben gezien de vorige maal dat er een treffende gelijkenis is tussen deze geschiedenis en wat we vinden in de aanvang van het Lucas-evangelie, namelijk de manier waarop de Heer Jezus Petrus roept. Want ook daar roept de Heer Petrus na een bijzondere visvangst. En de link wordt meteen gelegd dus naar de oorspronkelijke roeping van Petrus en de overige discipelen door deze visvangst. Ook daar vangen ze na een hele nacht zwoegen en ploeteren helemaal niks. Zo ook hier en op het woord van de Heer, daar werpen ze hun netten uit. Op het woord van de Heer en hier werpen ze hun netten uit op grond van de woorden van een vreemdeling die ze helemaal niet herkennen en meteen nadien beseffen, althans, Johannes is de eerste, dat het wel degelijk de Heer is die hiervoor verantwoordelijk is. Wie zou anders kunnen zeggen van, gooi daar maar een keer uw netten, daar zit de vis, dan de Heer alleen zelf. Dan zien we dat de Heer hen uitnodigt om samen met hen de maaltijd te houden bij een kolenvuur. Een maaltijd die hij voor hen heeft klaargemaakt. En waarin dat we gezien hebben dat de les hier overduidelijk is dat de discipelen nu nog steeds zonder de Heer helemaal niets kunnen. Ze kunnen dan wel hun materialen hebben. Ze kunnen dan wel uitvaren om te vissen. Maar als de Heer de netten niet vult, dan gebeurt er helemaal niks. En de Heer zorgt voor hen, zowel voordien, voordat hij vertrok naar het kruis, als nadien zorgt hij voor hen. Hij voedt hen en is altijd met hen. En dat laat hij duidelijk merken in het voorzien van voedsel ook hier voor hen. Maar, ik weet niet of het u opgevallen is, alles gebeurt rondom een kolenvuur. En ik denk dat dat kolenvuur wel een heel bijzondere herinnering oproept voor meer bepaald Petrus. Want als we denken aan Petrus en het kolenvuur, wat moeten we dan meteen aan denken? Aan de verloochening. Petrus verloochent zijn Heer tot 3 maal toe, publiekelijk, bij het kolenvuur. Nadat hij voordien publiekelijk te midden van de andere discipelen had geroemd in zijn toewijding en in zijn trouw en aan zijn liefde en in zijn liefde voor de Heer Jezus. Hij zou met de Heer Jezus gaan sterven en dan zou, zo zei hij, allen de Heer de rug toekeren. Hij zeker niet. Nu deze dingen waren publiekelijk gebeurd en alhoewel dat Petrus ondertussen hier al een persoonlijke ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus, en zeg maar het feit dat hij de Heer heeft verloochend als persoonlijk tekortkoming naar de Heer al is opgeruimd, vandaar dat we ook zien dat Petrus wanneer hij merkt of doorheeft dat het de Heer is, toen ze nog op het water zijn, dat hij onmiddellijk naar de Heer toe gaat. Er is niks dat hem zou weerhouden om zijn Heer te ontmoeten. Maar wat we nu gaan vinden is dat de Heer het herstel van Petrus op het oog heeft te midden van de discipelen. Want hij heeft te midden van hen duidelijk gemaakt dat hij een grotere liefde had voor de Heer dan zij. Maar hij heeft hem ook openlijk verloochend en nu moet dat ook rechtgezet worden ten aanzien van de discipelen. En ik denk dat er een heel belangrijke les ook ligt voor ons. Publieke zaken moeten ook publiekelijk rechtgezet worden. Persoonlijke, onderlinge zaken moeten persoonlijk onderling rechtgezet worden. Soms wordt er de opdracht gegeven om openlijk zonden te belijden. Ik geloof niet dat dat in overeenstemming is met wat de Heer van ons verwacht. Zaken die inderdaad publiekelijk gebeuren, moeten publiekelijk rechtgezet worden. Maar zaken die in het verborgen gebeuren, moeten in het verborgene ook rechtgezet worden. En moeten niet publiekelijk, zeg maar, open en breed uitgesmeerd worden. Dat hoeft helemaal niet. Niet alleen moet Petrus en Heer hersteld worden te midden van de discipelen, maar het oog op zijn komende dienst. Maar de Heer heeft een heel bijzonder woord voor Petrus ten aanzien van zijn toekomst en wat hem te wachten staat. En het is vooral ook met het oog daarop dat we moeten zien dat de Heer nu zich heel bijzonder tot Petrus richt. Aan het kolenvuur, na een goede maaltijd, gaat de Heer Petrus aanspreken. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te zien dat de Heer zomaar niet zich openbaart en direct deze zaak, zeg maar, voor de aandacht brengt, maar dat de Heer zijn discipelen, zeg maar, eerst na een hele nacht werken op een gemak stelt, voedsel voorziet en eigenlijk een heel aangenaam en sereen klimaat hebt om over die dingen ook te spreken ten aanzien van de discipelen betreffende Petrus. De Heer zegt tot driemaal toe, Jezus zei tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan deze? Driemaal vraagt de Heer dit, of hij hem werkelijk lief heeft. Driemaal antwoordt Petrus met hetzelfde antwoord ongeveer. En iedere keer wijst de Heer hem erop dat hij voor hem heel nadrukkelijk een herderlijke opdracht heeft. Je ziet hier het beeld overgaan. Petrus, oorspronkelijk geroepen om een visser van mensen te worden, ik zal hier nu de opdracht krijgen van de Heer om naast een visser van mensen te zijn, ook een herder te zijn voor de kudde van de Heer. En dat is belangrijk om dat te zien. Want we zullen in dit stukje niet alleen zien dat Petrus een opdracht krijgt van de Heer, maar dat ook het vergelijk gemaakt wordt tussen Petrus en Johannes. Eigenlijk door het toedoen van Petrus, want als de Heer hem roept om herder te zijn en hem duidelijk maakt wat hem te wachten staat en wat hij van hem verwacht, dan vraagt Petrus automatisch: en mijn compaan Johannes hier, wat gaat er met hem gebeuren? En dan zien we dat de Heer heel kort en bondig zegt tegen Petrus: dat zijn uw zaken niet, maar tegelijkertijd Johannes deze gelegenheid aangrijpt om nadrukkelijk te stellen zijn bediening en wat er voor hem in het verschiet ligt. Aan de hand van de woorden van de Heer en aan de hand van dit boek, die eigenlijk een levendig bewijs daarvan is. Vooraleerst we daar dieper op ingaan, wil ik toch eens die teksten waarin dat we zien dat Petrus roemt, te midden van de discipelen duidelijk voor de aandacht halen. Allereerst hebben we gezien in het Johannes Evangelie zelf, Johannes hoofdstuk 13. Dat de Heer Petrus had gewaarschuwd in vers 37 en vers 38 van hoofdstuk 13. zien we, een soort verband misschien bij 36 bijna, Simon Petrus zei tot hem, Heer, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar je zult mij later volgen. En dan, Petrus zei tot hem, Heer, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u afleggen. Jezus antwoordde, zul jij je leven voor mij afleggen? Voorwaar, ik zeg je, de haan zal geen zins kraaien, voordat je mij driemaal verloochend zult hebben. Hier vinden we ook dat opmerkelijke vers 36, dat de Heer zegt, waar ik heen ga, kun je mij nu niet volgen, maar je zult mij later volgen. En waartoe de Heer hem oproept om hem te volgen, vinden we zo nadrukkelijk in het stukje dat we nu met elkaar gaan overdenken. Waarin zal Petrus de Heer volgen? Lijden en dood. Petrus zal letterlijk de Heer volgen, dezelfde weg gaan als zijn Heer. En hier maakt de Heer al een zinspeling erop. In vers 36. Petrus begrijpt dit natuurlijk niet, maar heeft duidelijk te kennen dat hij ook vol zelfvertrouwen is. Ik zal mijn leven voor u afleggen. Hij is ervan overtuigd dat hij de Heer zal volgen en tot in de dood. Hij is beschouwt zichzelf als een zeer trouwe discipel. Maar als je kijkt naar hetzelfde stukje in het Marcus-evangelie, het parallele gedeelte in hoofdstuk 14, Marcus hoofdstuk 14, vanaf vers 27. Waar de Heer zegt, en Jezus zei tot hen, allen zult u ten val komen. Want er staat geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Zien jullie de link naar Galilea, meer van Genezareth, waar we nu in het Johannes Evangelie zitten. Vers 29, Petrus echter zei tot hem, ook al zullen allen ten val komen, ik echter niet. Met andere woorden, als Petrus zo nadrukkelijk zegt, als zij zouden falen, ik zeker niet, dan is hij van zichzelf overtuigd dat hij niet alleen getrouw en discipel is, maar ook dat zijn trouw en zijn liefde verder reikt dan de mere discipelen. Hij had deze uitspraak gedaan te midden van hen. En daarom moet nu ook te midden van hen door de Heer hierop teruggekomen worden met die indringende vraag, Petrus, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan deze? Kan je je voorstellen wat dat voor Petrus moet betekend hebben? En dan zie je dat Petrus wel degelijk zijn lesje heeft geleerd. Hij gaat nu zich niet meer afmeten aan de anderen. Hij kijkt niet meer naar de andere discipelen en hoe hij denkt dat zij de Heer lief hebben. Zijn oog is nu alleen op de Heer gericht. En hoezeer hij hem lief heeft, dat kan maar één iemand ten diepste weten. De Heer zelf. Vandaar ook zijn antwoord. Ja, Heer, u weet dat ik van je houd. U weet het. Gedaan met te kijken naar daden, gedaan met zich te beroemen op bepaalde heldendaden, hij kijkt alleen nog naar de Heer. Nu, als je een telos vertaling hebt, dan zie je dat bij het antwoord van Petrus, ja Heer, u weet dat ik van u houd, een cijfertje 8 staat. En dat staat in de voetnoot. Simon gebruikt telkens een ander woord voor liefhebben, filio, dan de Heer gebruikt, dat de Heer dan echter de derde maal overneemt. Dit woord vertaald door houden van, heeft meer de betekenis van gehechtheid, genegenheid. Dan volgt er een opsomming waar dat woord nog voorkomt. Terwijl het andere Griekse woord, agapao, gebruikt wordt voor de goddelijke liefde. En dan volgt er nog een opsomming met plaatsen waar dat woord terugkomt. Dus de gedachte die hier bij de vertalers wordt onderstreept, is het feit dat die twee woorden die gebruikt worden, phileo en agapao, eigenlijk twee woorden zijn die specifiek gereserveerd zijn. Het ene voor goddelijke liefde, het andere voor menselijke genegenheid. Zo meent men dat toch. Maar spijtig genoeg moet ik dat terug tegenspreken. Ik kan er niet aan doen, ik ben niet de wijsneus, of ik ben niet de wijsneus uitgangen vanavond. Maar het feit dat er hier met twee werkwoorden, of verschillende woorden, wordt gespeeld, heeft niets te maken dat met het feit dat we daarachter moeten een specifieke betekenis zoeken. Stellen dat agapao alleen staat voor goddelijke liefde, ik ga je direct tonen, nog een paar plaatsen in het Johannesevangelie en daarbuiten, en dan mag je zelf je conclusies trekken, of dat dat woord altijd gebruikt wordt voor goddelijke liefde. Ja? De eerste keer dat het gebruikt wordt in een betenkelijke omstandigheid, vind je bijvoorbeeld in 3 vers 19, Johannes 3 vers 19, als je een online Bijbel hebt, dan kan je die woordjes opzoeken, hè, met die stroomcodering, dan moet je dat maar een keer doen, 3 vers 19, en dan staat er dit, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad, agapao, dan het licht. Want hun werken waren boos. Denk niet dat dat hier spreekt over goddelijke liefde. Het volgende schriftplaats die we hebben is in 12 vers 43. Johannes hoofdstuk 12. Vers 43, of vers 42 voor het verband. Toch geloofden ook zelfs velen van de oversten in hem, maar om de fariseeën beleden zij hem niet, opdat zij niet uit de synagoge werden gebannen. Want ze hadden de eer van de mensen meer, agapao, dan de eer van God. Dus, goddelijke liefde? Zeer zeker niet. Dan nog een treffend voorbeeld buiten het Johannes-evangelie, want die lijn wordt doorgetrokken, dat wordt niet alleen gesteld voor het Johannes-evangelie, maar staat dat het algemeen zo is, dat dat woord in het Grieks staat voor goddelijke liefde. 2 Timotheus hoofdstuk 4. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Vers 10. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Vers 10. Waar Paulus schrijft dat Demas hem heeft verlaten. En de reden is daar hij de tegenwoordige eeuw heeft lief gekregen. Agapao. Hetzelfde woord. Dus te stellen dat het algemeen staat voor goddelijke liefde, mag je niet, dat is niet correct. En dat is een veelvuldige fout die gemaakt wordt, want het omgekeerde is ook zo. Als filio duidt op de liefde van mensen, dan vinden we dat juist nadrukkelijk in Johannes 5 vers 20, dat de Vader zegt dat hij de Heer Jezus lief heeft, en het is het woord filio. En dan vinden we ook dat de Heer Jezus zegt dat de Vader de discipelen lief heeft. Ja? En daar heb je net hetzelfde woord. Dus dat veralgemenen is niet correct en daar een specifieke betekenis aan geven. Klopt niet, want hier in dit gedeelte worden verschillende woorden met elkaar vermengd. Dus niet alleen worden verschillende synoniemen voor liefde gebruikt, maar ook het feit dat de Heer spreekt en zegt, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, is iedere keer een ander woord voor schapen En vers 17 aan het eind, je weet, mijn schapen, daar komt het terug. Dat is niet dat Petrus iedere keer een andere taak binnen het schaapherdersvak wordt gegeven, maar gewoon algemene oproep van de Heer in verschillende bewoordingen, dat hij hem oproept om zich te ontfermen over zijn kudde, om hem daarvoor in te zetten. Ook wordt er hier nog van andere woorden verschillende synoniemen gebruikt. Dus het is niet alleen maar het woord liefde dat er verschillende synoniemen worden gebruikt, maar ook voor andere woorden in dit stukje. Dus we mogen dit niet veralgemenen. Ik heb thuis een heel interessant boek met een heel aantal valkuilen, valstrikken die er liggen bij het uitleggen van het woord van God, en deze worden hier ook nadrukkelijk in vermeld. Dus het veralgemenen van bepaalde werkwoorden en te stellen van kijk, dat betekent dat altijd. Dat is een heel gevaarlijke valkuil. Je moet altijd zien in welke context dat die dingen geplaatst worden. Ja, dat is een steeds terugkerende fout dat je bij veel schrijvers vindt, ongeacht wat hun achtergrond is of waarvoor dat ze staan. Dat is een van de valkuilen die er liggen om daar niet in te trappen. Dus we hoeven dan niet meer achter te zoeken. Dus de Heer vraagt hem of hij werkelijk van hem houdt. De Heer en Petrus antwoordt, ja Heer, u alleen weet het. En hij roept hem op, wijd mijn lammeren. Nadrukkelijk zegt Satter, mijn lammeren. Ja? Petrus wordt schaapherder, maar het worden niet zijn schapen, maar het zijn de schapen van de Heer waar hij zich moet over ontfermen. Nu het feit dat de Heer, die zelf zeg maar het toneel zal verlaten, hem oproept om nu onderherder te zijn, ligt natuurlijk in het verlengde van het feit dat de Heer Jezus zich hier in het Johannes-evangelie voorstelt als de goede herder. In contrast, de goede herder hebben we gezien, een beeld uit Ezechiël overduidelijk, waar de Heer de slechte herders, de leiders van het volk, verwijt dat ze zijn schapen eigenlijk uitbuiten, de kudde opeten en dergelijke meer. En in tegenstelling dat hij de goede herder is, omdat hij voor zijn schapen zijn leven zal afleggen. Nu roept de Heer Petrus, heb je mij waarlijk lief? Als Petrus de Heer echt waarlijk lief heeft, dan mag hij zijn liefde voor de Heer nu betonen in het zorg dragen voor zijn kudde. Daarin mag Petrus nu betonen zijn liefde voor de Heer. Opnieuw roept de Heer Petrus op en zegt hij voor de tweede keer, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij zegt tot hem, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zegt tot hem, hoed mijn schapen. Heer vraagt dit opnieuw, net zoals hij driemaal de Heer heeft verloochend, roept de Heer hem tot driemaal op. Om, en met de vraag, heb je mij waarlijk lief? En krijgt hij de opdracht om herder te zijn? Je mag die twee dingen niet loskoppelen. De Heer wil Petrus in eer herstellen te midden van de discipelen. Hij wil niet Petrus, zeg maar, in discrediet brengen of in moeilijkheden brengen te midden, maar hij wil duidelijk aantonen dat hij van zijn kant hersteld wordt als allereerst, zeg maar, te midden van de discipelen was Petrus de leider. En dan zie je dat hij, niet tegenstaande, hij gefaald heeft in dat leiderschap, zeg maar, dat hij door de Heer in eer hersteld wordt van Godswegen, van de Heer de opdracht krijgt om een herder te zijn, heel nadrukkelijk. Petrus antwoordt opnieuw hetzelfde. Maar wanneer de Heer het voor de derde maal vraagt, wordt Petrus bedroefd, staat er. Ja, zou u niet bedroefd worden? Als je nadrukkelijk zegt, ja Heer, u weet het. Wil de Heer dat dan misschien niet geloven? Is er iets wat Petrus nog niet heeft ingecalculeerd, nog niet ziet wat de Heer wel ziet? Je zou je beginnen vragen stellen. Hij heeft het echt wel moeilijk. En laat dan ook daardoor blijken dat alle zelfvertrouwen bij hem volledig is geweken. Hij vertrouwt niet meer op zichzelf. Hij is in het opzicht een gebroken man. De man die eens zo trots en zo fier was, is een gebroken man geworden. En als een gebroken man is hij perfect geschikt om zich nu te ontfermen over de kudde van de Heer. Als hij opnieuw antwoordt, Heer, u weet dat ik van u houd, zegt de Heer voor de derde maal, weid mijn schapen. Weid mijn schapen. Petrus moet zich nu toeleggen op het zich ontfermen over de schapen van de Heer. Want, net zoals zijn Heer hem daarin is voorgegaan en zijn schapen heeft lief gehad, dat hij zijn leven heeft afgelegd voor de kudde, zo moet hij zich ook nu volledig ontfermen en, zegt hij er meteen bij, voorwaar, ik zeg je, toen je jonger was, gordde jij jezelf en wandelde waarheen jij wilde. Maar wanneer je oud zult zijn, zul je je handen uitstrekken. En een ander zal je gorden en je brengen waarheen je niet wil. De Heer heeft heel duidelijk aan dat hij nu als een jonge man, nog steeds een jonge man, ik is geen vrijgezel, maar hij is wel een jonge man, dat hij gaat en staat waar hij zelf wil. Jeugd schenkt met zich vrijheid. Maar als je oud wordt, dan wordt je vrijheid steeds meer en meer beperkt. Tot op het moment dat je eigenlijk volledig afhankelijk bent van anderen, in het slechtste geval. En Petrus, wat de Heer gebruikt, zeg maar, die waarheid, om duidelijk te stellen aan Petrus dat hij inderdaad op hogere leeftijd gekomen, zegt hij heel nadrukkelijk, zijn handen zal uitstrekken en een ander zal je horden en je brengen waarheen je niet wilt. Je denkt dan dat een ander hem zal aankleden en hem ergens zal leiden waarheen hij niet wil, maar de uitdrukking je handen uitstrekken was eigenlijk een synoniem voor gekruisigd worden. De Heer geeft nadrukkelijk aan dat hij op hogere leeftijd, 30, 35 jaar later, zal gekruisigd worden en hierin de Heer volgen. En ze zullen hem inderdaad brengen waarheen je vanzelf uit je eigen nie wil gaan. En Johannes maakt het ook duidelijk dat dit werkelijk de bedoeling is van de woorden van de Heer. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor een dood hij God zou verheerlijken. Petrus zal dezelfde weg gaan van zijn Heer en lijden en sterven. Maar tegelijk zal hij, net zoals zijn Heer, God langs die weg verheerlijken. Want dit is wat de Heer Jezus heeft gedaan, toen hij zelf die weg is gegaan. En de Heer roept nu Petrus trouw op om hem daarin ook te volgen, trouw die weg te gaan, en ook zijn leven uit te gieten in de dood, tot eer en heerlijkheid van God als een martelaar. Dat is wat hem uiteindelijk te wachten staat. 30, 35 jaar zal hij leven en hij zal net zoals zijn Heer die 30, 35 jaar leven, zeg maar, in de schaduw van het kruis, wetende dat zijn leven zal eindigen met de kruisdood. Ik weet niet wat er daar vragen over zijn.
Ja, dus je zei dat nu nog 30 jaar.
Ja, zijn bediening heeft ongeveer nog 30, 35 jaar geduurd voor hij werd gekruist. Ongeveer, we weten niet precies, wellicht tussen 63 en 67 na Christus. Zo ongeveer, dat is, het is niet bij benadering perfect te zeggen. Je weet wat dat al zit met die jaartallen, zelfs in het jaar 0. Klopt al niet, een jaar 0 bestaat niet, en of dat de Heer Jezus werkelijk in dat jaar geboren is, waarschijnlijk niet, waarschijnlijk in, tussen de 7 en de 3 voor Christus, dus er zit dan een beetje marge op die jaren. Maar zekerlijk, zeg maar, waarschijnlijk in de eerste helft van de 60er jaren, ja, toen is hij gekruisigd. En de overlevering dat hij omgekeerd gekruisigd is, heb ik nu ook nadrukkelijk gelezen, is van een vele later tijdstip dan de overlevering die we hebben dat hij wel degelijk gestorven is via of door de kruisdood. Maar die overlevering is zoveel ouder of dat getuigenis dat men zeer sterk betwijfelt of dat werkelijk zo is geweest. Het kan, het gebeurde, dat iemand omgekeerd werd gekruisigd. Maar als dat dan nu nadrukkelijk zomaar Petrus gebeurd is, dat men dat deed.
Ja. Van de bedoeling van kruisingen, wat eigenlijk, ja, de persoon die kruist, als ze willen meuren.
Maximale pijn, hè?
Nee, maar het omgekeerd gekruisigd wordt, steen bloed naar je hoofd en wat eraf wordt.
Ja, misschien wel, maar ik denk wel dat het, nog, dat het ook wel zeer pijnlijk is. Lange.
Niet veel, alleen wat kan er ook nog kort van de Zapetus. Dus omgekeerd zo gekruisigd geweest zijn. En dat dat gewoon van worden had overwicht in mij, dat is dan niet. Maar dat hij dat gedrag doet, omdat hij de zaad niet waardig genoeg beschouwde om ja. Rechtop te staan.
Ja, dat wordt zo gezegd in die overlevering. Dat hij. Ja. Maar het gebeurde algemeen dat mensen omgekeerd werden gekruisigd, dat weten we sowieso. Maar wat dan met Petrus het geval is, is. Niet met 100% zekerheid vast te stellen, en wordt eigenlijk zeer in twijfel getrokken. Maar goed, in elk geval, je moet je maar voorstellen, weet hij dat hij zijn leven zal opofferen als martelaar.
Dat is een doel, en dat is een van hem wel, voor zij zijn als anders
Ik denk om dat Petrus als zijnde de leider, of toch de woordvoerder van de groep, sowieso een voorbeeld moet zijn, een voorbeeldfunctie heeft. En hij is ook als een van de eersten eigenlijk gestorven. En daarin is hij de anderen ook voorgegaan. En omdat dat, zeg maar, van hem verwacht wordt, heeft de Heer ook nadrukkelijk naar Petrus toe hem, zeg maar, daar ook op voorbereid. Petrus wist dat dit zou gebeuren en heeft ook echt naar de moment, ja, ik ga niet zeggen toegeleefd, maar toch zich er ook echt op voorbereid, juist doordat hij het wist dat dit met hem zou gebeuren. En hij zal daarin ook wel een voorbeeld geweest zijn, dat hij ook die dingen niet vreesde, en hij zal met opgeheven hoofd dat moment tegemoet zijn gegaan. En ik denk dat daarin vooral de voorbeeldfunctie de reden is waarom dat de Heer zo specifiek naar hem zegt. Want dat is heel uitzonderlijk. De Heer zegt niet zo met zoveel woorden tegen iedereen wat dat een leven met zich zal meebrengen. En in dat opzicht is het wel interessant dat er hier eigenlijk een contrast geschilderd wordt tussen twee mensen, twee grote leiders, zijn de Petrus en Johannes. Van Petrus maakt de Heer duidelijk dat hij zal God verheerlijken in een moeilijk levenseinde, zeg maar. Hè. Toch wel niet zo aangenaam, wetende dat er wat marteling mee gepaard had en dergelijke meer. Nu dat Petrus dat weet, is hij heel geïnteresseerd in wat Johannes zal overkomen. Waarom? Wat is de reden? De Heer zegt, of in vers 19 zien we, en nadat hij dit had gezegd, zei hij tot hem, volg mij. Nu, in de meest letterlijke zin, denk ik hier dat de Heer zegt tegen Petrus, kom, we gaan een eindje wandelen. Volg mij. Dat ze zich afscheiden van de groep. En dat gebeurt ook zo, want er is één die achterna komt. Johannes. En wanneer ze vertrekken, en de Heer met Petrus, wellicht nog wel verder praten, het een en het ander, want hij is de verantwoordelijke onder hen, niet dat hij de leider is zoals de Rooms-Katholieke Kerk het staat, dat wil ik hier toch duidelijk onderstrepen, want deze tekst en het gedeelte in Matteüs is voor de Rooms-Katholieke Kerk het duidelijke bewijs dat Petrus eigenlijk als gezaghebbende boven de apostelen is gestaan, boven de christenen is gestaan. Wat dat Petrus eigenlijk zelf... Ja, wordt hierin... Ja, hier wordt dat vooral op gebaseerd. Hier in dat, de tekst in het Matthäus Evangelie, dat dus aan Petrus de sleutels van het koninkrijk zijn gegeven. Daar wordt heel sterk, zeg maar, benadrukt dat Petrus hier het leiderschap geeft over de mede-apostelen, over de christenen. Dat hier nadrukkelijk de Heer Petrus de autoriteit geeft. Maar laten we eens kijken, dat is toch wel belangrijk voor we verder gaan, wat dat Petrus daar eigenlijk zelf over zegt in de eerste Petrusbrief. In Petrus hoofdstuk 5. Dan verlezen we nog van vers 1. De oudsten onder u vermaan ik dus, de mede-oudsten en getuigen van het lijden van Christus en ook de deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, goed de kudde van God die bij u is en houdt toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig in overeenstemming met God, ook niet om schandelijke winst, maar bereidwillig ook niet als heersers over de erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden. En wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. De eerste, wat zien we hier? Petrus beschouwt niet zichzelf, maar de Heer Jezus als de overste herder. Ja? Dat hij zichzelf ziet als de overste herder over medeherders? No way. Want... Hij zegt in 5 vers 1, de oudsten onder u vermaan ik, dus de mede-oudsten. Oudsten, herders, worden hier door elkaar gebruikt. We moeten zien dat er redelijk flexibel nemen ook werd omgesprongen. Oudsten vind je ook aan Paulus zijn boodschap aan de gemeente van Efeze, wanneer hij afscheid neemt in Handelingen hoofdstuk 20, roept hij de oudsten op om herders te zijn over de kudde, zorg te dragen. Dus elke kudde, waar ze zich ook bevindt, heeft de mensen die zorg daarover dragen, herders. Nu, hoe ziet Petrus zich ten opzichte van die andere herders? Ziet hij zich als een herder die daarboven staat? Nee. Er wordt gesproken over de oudsten, 5 vers 1, de oudsten onder u vermaan ik, dus de mede-oudsten. Met andere woorden... Petrus ziet zichzelf net als andere herders samen onder één opperherder. En die opperherder is de Heer zelf, aan wie al de herders respectievelijk verantwoording zullen afleggen. Waarom? Omdat het niet hun kudde is, maar zijn kudde. Dus het idee dat Paulus zichzelf beschouwt als een opperherder boven andere herders, als een Paulus boven bisschoppen en aartsbisschoppen en kardinalen, die idee is totaal, maar ook totaal vreemd aan de schrift. Dat komt ook om de heel belangrijke reden dat de autoriteit van een apostel niet zozeer gelegen was in het feit dat hij door de Heer benoemd was als apostel en daarmee autoriteit gezag had. Nee, de autoriteit, het gezag van de apostel lag niet in zijn persoonlijke waardigheid die hem toebedeeld was, maar lag opgesloten in zijn boodschap. 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 Boodschap van het evangelie maakte de apostel tot een apostel. We hebben gezien, de Heer zegt in het Johannes-evangelie, daar heeft er alles mee te maken ook. Vers 23 van hoofdstuk 20. Wie u ook de zonde vergeeft, zij zijn hun vergeven. Wie u ook de zonde houdt, zij zijn hun gehouden. Toen hebben we duidelijk gezegd, apostelen kunnen geen zonden vergeven. Wie zonde vergeeft, is de Heer. Maar hoe worden die zonden vergeven of gehouden? Wanneer de personen die die boodschap van het evangelie horen, ofwel aannemen ofwel afwijzen. Dus zij die de boodschap van het evangelie aannemen, hun worden de zonden vergeven. Zij die ze niet aannemen, hun blijft die zondelast op hun schouders. Dus de autoriteit, de zeggingskracht, ligt hem niet in die apostelen zelf, maar in die boodschap. En ook Paulus maakt dat heel duidelijk in de brief aan de Galaten. Ik wil dat toch wel een keer kort onderstrepen. Omdat ook de dag van vandaag, nog mensen denken dat ze apostelen zijn. En zich dan ook, zeg maar, een plaats toe-eigenen die boven anderen staat. Maar Paulus zegt heel nadrukkelijk in Galaten hoofdstuk 8. Galaten hoofdstuk, een momentje. Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3. Nee, wacht. Zeg zo snel hoofdstuk 3. Sorry. Het is een hoofdstuk 1. Excuseer. 1 vers 6 gaan we beginnen te lezen. Dan zegt Paulus dit. Ik verwonder mij dat u zo snel van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen, overgaat naar een ander evangelie, dat geen ander is. Maar er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. En nu komt het. Maar zelfs als wij, de apostelen dus, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zie je dat? Wat Paulus tot een apostel en een betrouwbare getuige van de Here maakt, is niet het feit dat hij door de Heer is aangesteld, maar het feit dat hij de boodschap, de enige ware boodschap van het evangelie, predikt. Een heel belangrijk beginsel om te zien. Het gezag van een apostel ligt hem niet in zijn benoeming als apostel boven anderen, maar in de boodschap die hem is toevertrouwd. Ja? Oké, terug dan. Als er vragen zijn.
Ja, je kunt dat vandaag niet meer krijgen. Ik ben het daar ook het evangelie verkondiging. Dat ik kan niet zeggen, omwille het ware evangelie verkondiging, dus zijn jullie apostelen.
Nee, allemaal kun je er die komst zeggen, ik hoop niet aan mensen dat doen, toch?
Nee, nee, zeg wel, wanneer zijn ze een apostel, ik leg hem niet in, ik leg in het, als ze het juiste evangelie brengen.
Hun autoriteit als apostel ligt in de juiste ware boodschap, niet in een benoeming als positie, als plaats die ze boven anderen hebben. Paulus zegt, als we een andere boodschap brengen, dan zijn we vervloekt. Dan zijn we vervloekt. Het ligt hem niet in de positie dat ze toevertrouwd krijgen, maar in de boodschap en de trouwheid waarin ze die boodschap die hem toevertrouwd is, overbrengen. Net zoals de waardigheid van een profeet lag in de boodschap die hij bracht. De profeten was toch zo. Wat maakte iemand tot een ware profeet? Dat hij trouw de boodschap bracht die hem toevertrouwd was. Waarachtige profeet. Zij zijn waarachtige gezanten, apostelen, als zij die boodschap van het evangelie predikten. Dat is de gedachte. Zie je mee? Dan keren we terug naar het feit dat Petrus zich omkeert dus. Petrus aan de Heer, Petrus volgt letterlijk de Heer. Natuurlijk heeft die uitspraak hier een dubbele bodem. Volg mij, heeft natuurlijk ook alles te maken met Petrus, wees een getrouwe volgeling. Volg mij en wat ik u heb voorzegd. Als een trouwe herder, volg mij en wees trouw tot in de dood, want net zoals ik mijn leven heb gegeven, tot eer van verheerlijking van God, zul jij ook de Heere verheerlijken in het geven van je leven. Tot eer en glorie van God. En Petrus keert zich om en hij ziet de discipel volgen die Jezus lief had. Johannes noemt zich iedere keer zo. Waarom noemt hij zich zo? Wel om duidelijk te onderstrepen in welke relatie hij tot de Heer Jezus staat en hoe betrouwbaar zijn getuigenis van is. En hij was behoorde tot de meest intieme van alle apostelen en was zelfs de intiemste persoon die het meest intiem met de Heer is omgegaan, zeg maar, die betrokken was op alle momenten dat de Heer heel specifieke dingen over zichzelf heeft gezegd. Zelfs in die mate dat hij ook aan Petrus vertelt, of dat Petrus beroep op hem doet om te weten te komen wie de Heer zal overleveren. Straks wordt er nog eens de nadruk op gelegd. We komen aan het eind van de boodschap. En wat Johannes op het oog heeft, is aan zijn hoorders, die dit horen voorlezen, nadrukkelijk nog eens onderstrepen wie hij is en hoe betrouwbaar zijn getuigenis is als iemand die zo trouw nabij met de Heer heeft geleefd en gewandeld. En hij zegt, of beter gezegd, Petrus vraagt dus, toen hij zag de discipel volgende Jezus lief had, die ook bij de maaltijd de borst overgeleund gevraagd had, weer is het die overleverd. Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot Jezus, Heer, maar wat zal er met deze gebeuren? In andere woorden, Petrus weet nu wat van hem te wachten staat en hij is heel curieus wat met zijn vriend zal gebeuren. Want Petrus en Johannes, oké, er was binnen de groep op een bepaald moment wel een zekere rivaliteit, maar langs de andere kant mag je hier niet stellen dat Petrus hier Johannes als zijn rivaal ziet, allerminst. Ze hadden samen gewerkt, ze kenden elkaar van kindsbeen af wellicht, en ze waren ook naar elkaar toegegroeid. Ze hadden heel veel aan elkaar, vergeet ook niet, ze waren ook samen naar het graf van de Heer gegaan. Zij hadden ook samen bij de verheerlijking op de berg gezien de heerlijkheid van de Heer Jezus. Er was een zekere band tussen deze mensen en hij is, dat kan je toch wel zo voorstellen als de Heer aan jou roept om een herder te zijn en hij zegt ook hoe hij hem zal verheerlijken in jouw sterven. Dan zegt van ja, wat zal er allemaal gebeuren, Heer? Dat kan je toch wel levendig voorstellen. Als dat zeker dan nog jouw vriend is, zou je dat toch wel willen weten, of niet? Ik denk dat dat heel puur menselijk is, dat Johannes, of dat Petrus dit vraagt betreffende Johannes. Maar de Heer is heel kordaat en resoluut in zijn antwoord. En hij zegt dit. Jezus zei tot hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? En over dat stukje kan je een mooie preek maken met als titel, bemoeien met je eigen zaken. Dat is wat de Heer uiteindelijk zegt. Bemoeien met jouw zaken. Als ik zelfs wil dat hij blijft, in tegenstelling tot jou, totdat ik weer kom, wat gaat jou dat aan? Elke discipel van de Heer, elke volgeling van de Heer, moet kijken naar de Heer en niet naar de anderen rondom zich. En daar hebben we allemaal de neiging toe. En iedereen heeft de neiging om zichzelf aan anderen af te meten. En dan kom je in twee gevarenzones terecht. Oftewel, zie je een andere en zie je ze zoveel groter en zoveel succesvoller dan jij. En ze hebben zoveel dingen dat jij niet hebt. En dan word je daar wanhopig en depressief van. Ofwel zie je naar de ander en vind je dat je het er zoveel beter van afbrengt. En dat je het zoveel verder hebt geschopt. En dat het zoveel beter gaat met jou. En dan ga je neerkijken op de ander. Beide gevarenzones liggen daar als je jezelf afmeet aan de anderen. De Heer zegt, je moet naar mij kijken en je moet meevolgen. Ik vraag dit van jou en ik wil dat je dat getrouw ook doet. En mij daarin eert en de Vader verheerlijkt in die weg te gaan. En die zorg over die kudde Dat is jouw opdracht en dat verlang ik van jou. Wat ik van Johannes verwacht, dat is mijn probleem. En dat is niet jouw probleem. En wat hem zal overkomen, en wat zij, waartoe zijn leven zal leiden, dat is mijn zaak en niet jouw zaak. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor ons. Om ook voor onszelf, ons allemaal zo persoonlijk daarin op de Heer te richten. En niet ons eigen bediening, wat de Heer van ons verlangt, af te meten aan anderen. Want daar komen we geen stap mee verder. Maar wij vergelijken dat graag met elkaar. En één die meer heeft dan de ander, ja, dat is ja, meer dan genade ontvangt niet. En we denken dat de Heer kappenkindjes heeft en kinderen dat hij liever ziet dan de ander. En dat is helemaal niet waar. Het leven van Petrus is even waardevol als het leven van Johannes. Daar zal Johannes nu ook iets over zeggen. Want de Heer zegt, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? En die uitspraak van de Heer, we moeten ons realiseren, wanneer Johannes deze woorden neerschrijft, is Petrus allang gestorven. Het evangelie is geschreven, wellicht in de jaren, eind jaren 60, misschien 70, we weten niet juist, maar zekerlijk nadat Petrus al gestorven is. Petrus is al heen gegaan. Ja. En de ondertussen waren die woorden van de Heer betreffende Johannes een eigen leven gaan leiden. En sommigen geloofden werkelijk dat Johannes zou leven, of beter gezegd, dat de Heer zou terugkomen in het leven van Johannes. Men was dat gaan geloven. Men geloofde dus, ja, men zag Johannes ouder worden en dacht, yes, de Heer komt eraan. Maar Johannes, en dat viel me weer op, dat we juist dit aan het eind van het evangelie vinden, dat Johannes met alle duidelijkheid wil zeggen wat de Heer eigenlijk wel bedoelde. En kunnen we tevens zien hoe in die dagen ook van, of zeg maar, de mensen die Johannes op het oog heeft, ook onder die mensen, net zoals in de gemeente waar Paulus actief was, er eigenlijk heel veel verwarring en verkeerde opvattingen waren ten aanzien van de wederkomst van de Heer. Ofwel, leefde men in een periode dat men ernstig overschatte, en we gaan dat zien in Thessalonicenzen. Sommigen werkten al niet meer, ze waren al bezig met alles op te soeperen, want de Heer komt terug, de Heer komt terug. Hij lang niet meer duren. De Heer komt terug. En ze hadden niks meer, dat ze vooruit na zagen, men werkte niet meer, men plande niet meer vooruit, want de Heer kwam terug. En in Korinthe bijvoorbeeld zie je dat Paulus moest schrijven en daar de Korintiërs moet aansporen van zij leven alsof de Heer al regeert. Jullie regeren al, zegt Paulus. En sorry, maar wij nog niet. Ook daar heerste er een heel verkeerde opvatting over de toekomst, over de wederkomst van de Heer, over de regering van de Heer. En zo ook hier zien we dat broeders die gedachten hadden opgevat dat Petrus, dat Johannes niet zou sterven voordat de Heer zou terugkomen. En Johannes schrijft heel nadrukkelijk in vers 5:23, dit woord dan hing uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven, maar Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? In andere woorden, de nadruk ligt erop dat de Heer zegt tegen Petrus, bemoei je met je eigen zaak. Petrus, zijn leven zal eindigen met martelaarschap. Johannes zijn leven niet. Johannes is eigenlijk als enigste volgens de overlevering op oudere leeftijd, zeg maar, in alle sereniteit, stil en teruggetrokken. Gestorven. Beiden hadden totaal verschillende bediening. Petrus, geroepen om een herder te zijn. Johannes, heel duidelijk, geen herder, maar een ziener. Een profeet. Duidelijk een profeet. Petrus, de man van de prediking. Johannes, de man die schreef. Heel nadrukkelijk. Petrus, een waarachtig getuige, moest getuigen van opgestaan levende Heer. Johannes een waarachtig schrijver. En in zijn boek onderstreept hij duidelijk dat hij een trouwe getuige is in wat hij neerpent. Dus beide hadden een totaal verschillende opdracht en het was een heel ander leven. Maar beide levens waren even waardevol voor de Heer. En dat moeten wij ook zien, zoals dat we hier zitten, hebben we allemaal binnen het Koninkrijk van God een andere opdracht, een andere taak te vervullen. En iedereen zijn taak die hier zit, is even waardevol. En alleen de Heer oordeelt over hoe dat onze opdracht vervuld wordt. Hij zal ons straks ook loon geven. En de loon, het loon zal niet liggen in hoeveel scalpen dat we verzameld hebben, en hoeveel het evangelie dat we vertaald hebben, maar het loon zal liggen in de getrouwheid waarmee we onze opdracht die hij ons heeft gegeven, hebben vervuld. En is dat, zeg maar, actief zijn in een heel klein gemeentje in Nieuwpoort, met vieren en een paardenkop? Of is dat een bediening in het zuiden van Borneo, waar dat je, zeg maar, actief bent als verpleegster en honderden mensen kan helpen? Je maakt totaal geen verschil uit. Elk moet getrouw zijn in de opdracht die je krijgt. En waar de Heer aan staat, alles is evenwaardig voor de Heer. En zo moet het ook voor ons zijn. En we moeten daarin ons richten op de Heer en niet op onszelf. Nu vers 24 volgt automatisch op vers 23. En hier wordt onderscheiden apart pericoopje slotwoord, maar zo is het in principe niet. Die woorden sluiten direct aan op de woorden van de Heer dat Johannes verder gaat. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt. Dus hij zelf maakt zich openbaar en die deze dingen heeft geschreven. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Dus dit is Johannes zelf, het ging over hemzelf. Hij is die schrijver van dit boek. En hij heeft een waarachtig getuigenis neergepend op papier. En dan haast hij zich in vers 25 om niet de aandacht op zichzelf te laten vallen. Maar hij zegt, en het herinnert ons aan de woorden aan het eind van hoofdstuk 20, in vers 30 en 31 van hoofdstuk 20 hebben we gelezen. Jezus dan heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat hij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat hij gelooft het leven hebt in zijn naam. De nadruk ligt hier op vele andere tekenen. En het stukje dat hij nu zijn evangelie mee eindigt, zegt hij, er zijn echter nog veel andere dingen die Jezus heeft gedaan. In andere woorden, het gaat hier niet specifiek om wonderen en tekenen, maar het gaat hier om alle activiteiten, handelingen van de Heer. Waarvan ik denk, zegt hij, dat als zij één voor één werden geschreven, zelfs de hele wereld de geschreven boeken niet zou kunnen bevatten. Ja, Johannes, ja. Is dat niet een beetje overdreven, zo'n kort leven? En zoveel gedaan? Maar Johannes grijpt terug naar het begin van zijn boek. Hij spreekt, wij weten dat zijn getuigenis waar is. Hij spreekt eerst in de persoonlijke vorm, gaat over naar de wij vorm en dan spreekt hij terug in de persoonlijke vorm. En die meervoudsvorm vinden we ook heel nadrukkelijk terug in de opening van zijn boek. Kijk maar. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ik heb zijn heerlijkheid aanschouwd? Nee, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Daar vinden we ook die wij-vorm. En daarmee brengt Johannes ons terug naar het begin, waar hij ons wijst op het feit dat Jezus het vlees geworden woord van God is. Hij die van alle eeuwigheid bij de Vader is, is vlees geworden. En dan richt hij zijn aandacht niet op wat de Heer Jezus in zijn leven heeft gedaan, maar dan richt hij de aandacht op het feit wat hij die vlees geworden is, heeft gedaan in beginsel. En we lezen in het Johannes Evangelie dat niet één ding geworden is zonder hem. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de oorsprong van al die alles wat geworden is. En dan moeten we zeggen, ja Johannes, hoe zouden de boeken, hoe zou de aarde eigenlijk de gepaste bibliotheek zijn om al de daden en de werken van het vlees geworden woord te kunnen bevatten? Nee, je hebt gelijk Johannes. De aarde kan geen bibliotheek zijn en is veel te klein om dat te kunnen omvatten wat uiteindelijk het vlees geworden woord heeft gedaan. En daarmee keert hij aan het eind van zijn boek terug naar de Heer Jezus zelf en heeft hij hem alle eer, het vlees geworden woord, waarvan de aarde eigenlijk niet zijn daden kan bevatten. En dat was het Evangelie van Johannes.
Dat is God een beetje van de schat.
Inderdaad, na de oorsprong, naar beginsel, waar de Heer Jezus een eeuwige relatie is bij de Vader en de tegenwoordigheid van de Vader. Is dat een beetje duidelijk? Ja.
Petrus, dus die de bediening krijgt van de Heer, zij heeft het ook aangetoond dat hij zichzelf niet ziet als zijnde het leidinggevende figuur. Maar de discipelen rond hem zou dat toch voor een stuk wel zo'n handeling leest. Komt er vele dingen naar voren dat, dat er een probleem staat, onder andere naar Saulus, die Paulus wordt, brengt hem ook bij Petrus, en hij is ook Petrus die eigenlijk zijn fiat moet geven eraan.
Ja, maar, natuurlijk had hij een zekere gezag onder de apostelen, maar je stelde zich niet boven de apostelen dat hij meer was dan hen. Dat absoluut niet. Maar er is er was zeker leiderschap. Net zoals dat in de gemeente ook zo is. In de gemeente zijn er mensen die de Heer, dat plaatst en die door de Geest aangesteld zijn, zegt Paulus, om leiding te geven. Maar die mensen zijn er niet om er te heersen en boven die anderen te staan. Ze zijn niet meer dan die anderen, dus juist om die anderen te dienen. En we gelezen, voor Petrus is herderschap duidelijk het dienen van de schapen en een voorbeeld te zijn. Dat is een heel andere invalshoek.